Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u, jou, de gasten, luisteraars, de kerktelefoon of via het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is onze eigen predikant dominee Floor. Op 31 december aanstaande zijn 9 ambtsbroeders aftredend. Aftredend en herkiesbaar zijn ouderling pastoraat broeder van Bokhoven, ouderling pastoraat broeder Vaassen, ouderling pastoraat broeder van de Hee, jeugdouderling broeder Meijers, diaken broeder Versendaal, ouderling Scriba broeder Voets. Indien voor hen geen nevenkandidaten worden ingediend, zijn zij daarmee automatisch herkozen. De volgende 3 broeders zijn aftredend en niet herkiesbaar. Diaken broeder Van Huizen, ouderling kerkrentmeester broeder Lodder, evangelisatieouderling broeder Plezier. De gemeente wordt tot en met zaterdag 5 oktober aanstaande in de gelegenheid gesteld om schriftelijk gemotiveerd per vacature en ondertekend namen van mannelijke beleidende leden van onze gemeente in te dienen bij de scriber van de kerkraad, broeder Voets, 3e Barendrechtseweg 441. Contactgegevens van hem kunt u ook in het weekbericht vinden. Het gaat dus om 3 vacatures van diaken, ouderling kerkrentmeester en evangelisatieouderling. Dan de start van de catechese. Die begint dinsdag aanstaande om 7:30. Dan beginnen we dus met het nieuwe catechese-seizoen. De catechesanten, maar ook ouders en andere belangstellenden uit de gemeente willen we hiervoor hartelijk uitnodigen. We hopen op een goede opkomst. En op deze avond zal de heer Banning zijn levensverhaal komen vertellen. Iedereen is hartelijk welkom. Aanstaande donderdag 3 oktober zal ook de jongvolwassenenkring weer starten. Hiervoor vragen wij ook de aandacht voor met name de jongeren tussen circa 20 en 30 jaar. En in het weekbericht is hierover meer vermeld. Dan de collecte. De eerste is bestemd voor kerk in actie. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Dan willen we nu met elkaar zingen uit Weerklank 489 vers 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Het hijgend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. We zingen Psalm 42, 1 en 5. Gemeente, wij willen ook deze middagdienst in de gemeenschap met de Nederlandse kerken belijdenis doen van ons geloof. Met zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, die ik ook vanavond hoop te behandelen. Maar daarbij tegelijkertijd ook de geschiedenis van de hofman van Capernaum daarbij te nemen. In combinatie daarmee hopen we ook iets te zeggen over het geloof. Daarna zingen wij van Psalm 57 en daarvan het zevende vers. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Psalm 57, het zevende vers, na zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 20, dat is een aangrijpende vraag. Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn? En het antwoord luidt, nee. Maar alleen degene die in hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag en antwoord 21, wat is een oprecht geloof? Het antwoord luidt, een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn uit louter genade, alleen omwille van Christus verdiensten. Wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord luidt, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat is wat de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? Het antwoord, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees, dat is van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus. We zijn hier opnieuw samengekomen in uw huis. Om ook, Heere, u te eren. U ook dank te zeggen voor alles wat u ons hebt geschonken en gegeven. Of misschien ook wel onze nood te klagen, de zorgen die we hebben in ons leven. U weet hoe dat ligt. En het is ook goed, Heere, dat we hier zijn. Want we mochten ook met elkaar u de eer toebrengen. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. en uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Heren, nu bidden we of u ons ook ogen van het geloof wilt schenken, opdat we dat ook zullen inzien en beseffen, zeker wanneer we vanavond met elkaar ook spreken. Wat is nu eigenlijk een oprecht, een eerlijk geloof, niet geveinsd, maar zuiver. En heren, dan weet u ook hoe dat ligt in ons eigen leven. Want niemand beter dan u kent ons. U weet van ons zitten en ons opstaan. U verstaat van verre onze gedachten. En al onze wegen zijn u gewend. En heren, dan bent u het ook die ons hart doorschouwt. En weet hoe het ligt van binnen. En heren, dan weten we van de aangrijpende realiteit. Het kan allemaal zo wisselend zijn. Maar toch, heren, bidden we, geef uw Heilige Geest, opdat we allen, zoals we hier zitten, ook ons vertrouwen zullen stellen op uw woord, op uw belofte, op dat wat vast en zeker is, wat betrouwbaar is. Dat we ook, heren, leren leven met u en door uw Geest, in afhankelijkheid. Of zoals we het ook wel zingen, over die verborgen omgang die je kunt hebben wanneer je in stilte in de huiskamer of op de studeerkamer of op het land of in de stilte ergens op het kantoor het gesprek ook zoeken met u. De invallende gedachten die we soms op kunnen zenden tot u. En ook, heren, dat we ook bidden voor elkaar. Dat het geloof eerlijk en oprecht zal zijn. En dat we toch onszelf niet zouden vergissen voor de eeuwigheid die ons wacht. En daarom, heren, geef uw Heilige Geest, opdat uw woord, het evangelie, in alle eerlijkheid ook gebracht mag worden. Dat we daar niet omheen gaan, omdat het ten diepste het woord is van u, de eeuwige. Heren, doe het ons beseffen. En hoe dichter we bij uw woord leven, des te scherper laat u ook ons ontdekken dat er in ons geen goed woont. Maar dat we juist ook aangewezen zijn op onze gerechtigheid die er is in hem. In Jezus Christus alleen. En geef, heren, dat we dan ook, misschien voor het eerst deze middag, of wel weer opnieuw, de toevlucht nemen tot u, Heer Jezus. Zie mij aan. Vergeef mij mijn zonde. Help mij er doorheen. Troost mij. En leer mij u te volgen. Van nu aan. Tot altijd. Ja, heren. U weet hoe we hier zitten, jongeren en ouderen, maar alstublieft, omring ons met uw liefde en laat het horen, uw lokstem, uw stem van liefde, uw bewogenheid. De wereld en alle begeerlijkheid gaat voorbij, maar wie mij volgt en wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heren, laat uw woord met kracht uitgedragen worden. In deze burgerlijke gemeente, maar ook in ons land. Overal waar uw woord wordt gebracht om ook mensen te bereiken. Mensen ook, heren, aan te raken. Opdat ze toch, heren, open zullen staan om uw woord ook te ontvangen. Wil al dat werk ook zegenen. Waar we soms ook mee bezig kunnen zijn in onze omgeving. Wil zo in ons land ook met kracht werken, maar ook wereldwijd uw koninkrijk komen. Heren, in Christus naam bidden we. Wil de werken van de vorst der duisternis breken. Ja, hij is al gebroken, dat weten we, maar hij gaat nog zo rond. Zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Onder jongeren, mensen van middelbare leeftijd, ja zelfs ouderen, die soms heel hard kunnen worden en niets meer hebben met het evangelie. Heere, wil nog genadig zijn. Schenk uw heil en uw zegen. Wij bidden het u. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en we doen dat door te lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 8. Nou had ik dat eigenlijk ook tot een klein stukje kunnen beperken, namelijk alleen de geschiedenis van de hoofdman in Capernaum, maar ik wilde u toch laten zien, en je zult het ook zelf misschien wel merken, dat er verschillende mensen ook naar de Heer Jezus toe gaan en hoe ze ook geholpen worden, hè, ruimschoots en vol barmhartigheid en vol van genade. Maar het eindigt dan ook weer uiteindelijk met het volgen van Jezus. Waarbij de ene zegt, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En een ander die zegt, ja, sta me toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar dan ook het radicale, hè, dat Jezus zegt, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Dat is heel krachtig. En dan denken we ook wel eens, is dat niet hard? Maar het komt er eigenlijk in dit schriftgedeelte op aan om onvoorwaardelijk ook Jezus Christus te volgen. En hem alleen. Daarom heb ik dat toch allemaal wat, alle geschiedenissen bij elkaar genomen. En ziet u het ook in zijn verband staan. Zeker als wij spreken over wat is een oprecht geloof. Vers 1. Toen hij, dat is de Heer Jezus, van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen en laat u zelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hem. En toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe. Die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat. En tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis. En daar zal gejammer zijn. En tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En mijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En ze stonden op en dienden hen. En toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hen, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: volg mij. En laat de doden hun doden begraven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Altijd als je het weer leest en hoort, dan voel je ook wel een beetje de kracht ervan uitgaan. Hè? Dan zie je ook dat mensen ook aan de ene kant naar Jezus toe gaan. En mensen soms ook goede voornemens hebben. Ik wil u volgen waar u ook heen gaat. Ja, maar denk erom. Ken je de consequenties? Weet je wat dat betekent? Weet wat dat inhoudt? Maar ook de grote verwondering die we hier lezen over Jezus, wat ook eigenlijk de tekst ook is voor deze avond, naast zondag 7. Dat als Jezus hoort wat die hoofdman van Capernaum zegt, u hoeft maar een woord te spreken, het zal gebeuren. En dan onze tekst vers 10b. Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Voordat we er samen over nadenken, krijgt u eerst gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 27, 1, 3 en 7. Psalm 27, 1, 3 en 7. En vooral het zevende vers natuurlijk. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? We zingen Psalm 27, 1, 3 en 7. Gemeente, het is natuurlijk een best aangrijpende vraag die wij eigenlijk voor ons hebben. Worden dan alle mensen weer door Christus behouden zoals ze in Adam verloren zijn? Antwoord, nee. Nee. Dringt dat nog wel door tot ons? Als we dit aangrijpende op ons laten inwerken. En dat bepaalt dan ook tegelijkertijd met welke ernst je eigenlijk ook altijd bezig moet zijn met het evangelie. En tegelijkertijd als je ook leeft in deze wereld met alles wat om je heen is. Dan voel je, zeker als je hem kent, wat mensen soms missen. En grijpt het ons dan ook niet aan, het besef dat niet iedereen behouden wordt. Ik hoop daar natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen, maar het woord is daar helder en duidelijk over. Wat hier ook de Heidelbergse catechismus beantwoordt, nee. Maar alleen degene die hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Met andere woorden, het komt erop aan dat wij Christus geloven. Hem geloven. Als je om je heen kijkt, zie je natuurlijk een heleboel mensen altijd. En dan denk je wel eens, tenminste dat heb ik wel heel vaak. Wat zou nou hun achtergrond zijn? Hoe leven ze nu? Zouden ze nog iets hebben met een God of God? Waar leven ze voor? Dat is natuurlijk een directe vraag die je ook jezelf kunt stellen. Waar leef jij voor? Voor je opleiding? Natuurlijk goed als je je best doet. Maar is dat alleen alles? Voor je bedrijf? Is dat het enige? Leven we soms ook voor onszelf, onze naam, onze eer? Het houdt allemaal geen stand in de eeuwigheid. Waar leef je voor? Ja, voor je familie, voorbeeld dat ik heb uitgedeeld. Of voor een betere wereld. Klimaatmarsen. Nieuw-Zeeland. In Nederland. Overal. Is toch belangrijk, dominee? Zeker. Zijn best misschien belangrijke dingen op te noemen. Maar is men ook nu betrokken op die klimaatvervuiling van je eigen hart en ziel? Hoe staat het daarmee? De moraliteit in de samenleving? Als we zien dat een advocaat zomaar wordt doodgeschoten, aanval op de rechtsstaat, waar komt dat vandaan? Het openen van een discussie om ook eventueel euthanasie te plegen op kinderen die zo ontzettend lijden. En ik weet het, het zijn verschrikkelijke dingen om dat aan te zien. Maar om dat in de breedte dan uit te werken, dat er euthanasie zelfs op kinderen gepleegd kan worden. En wie bepaalt dan de mate van dat lijden? Waar liggen de grenzen? Je kunt wel snel een discussie openen om iets wat je wil bereiken naar voren te halen. Maar we moeten o zo voorzichtig zijn als wij spreken over leven en dood. En dat alleen in de handen van onze goede God is die alle dingen weet. En natuurlijk snap ik ook wel de technische opgang in de samenleving, dat er allerlei vragen komen waardoor je het leven kan uitstellen en uitstellen. Wanneer moet een behandeling gestopt worden? Maar het gaat mij nu eigenlijk vanavond even erover, waar leef je voor? Hoe sta je in het leven? Waar geloof je in? Geloof je in de gerechtigheid? Er moet toch recht gedaan worden aan alles wat plaatsvindt. Allemaal vragen die we kunnen stellen. En toch, gemeente, het aangrijpende van de boodschap van het evangelie is dat je alleen bij Jezus Christus terecht kan. En dat is het mooie ook in datgene wat we gelezen hebben uit het evangelie van Matthäus, Matthäus 8. Het eerste voorbeeld van een melaatse, nou, diens leven is opgegeven, die telt niet meer mee, die wacht op zijn dood en op zijn sterven. Die kan de wanhoop misschien wel nabij zijn. En wat doet hij? Nou, dat is de enige mogelijkheid die hij doet, is naar Jezus toe te gaan, die daar in Israël is geopenbaard. En hij roept het uit. Heere, als u wilt, u kunt me reinigen. Zijn enige hoop nog, naar Jezus toe te gaan. Zo kunnen er mensen zijn die nog maar één hoop hebben. Misschien kan Jezus wat voor mij doen. Nou, dat is het beste wat je kunt doen. Naar hem toe te gaan, zoals de melaatse. U wilt, u kunt. Wat een geloof. Wat een vertrouwen klinkt daarin niet naar voren. En dan de hoofdman over Capernaum. Ja, dat is iemand die eigenlijk is van de Romeinse overheid. Die kent eigenlijk helemaal niet het volk Israël. Ja, hij kent het volk Israël wel, maar als het nou gaat om de openbaring van God en de God van Israël, hij zal er misschien iets van gehoord hebben. Ook in de synagogen en van de mensen. En wat ze hebben gesproken over Jezus. Maar feitelijk stond hij eigenlijk buiten het verbondsvolk. Telde ook niet mee. Net zoals de melaatse. Maar op een totaal andere manier. Maar dan komt hij naar voren. Hij gaat naar Jezus. Voor zichzelf? Nee. Niet voor zichzelf. Hij gaat voor zijn knecht. Dat spreekt natuurlijk een geweldige sympathie uit. Dat laat zien hoe zijn levenshouding is. En dat hij ook betrokken is op zijn werknemers, zeg ik nu maar even. En dat hem te harte gaat. Dat hij ziek is. Dat hij niet zit met de vraag, nou, hoe lang duurt het nog, want het kost mij allemaal maar geld dat hij ziek is. Hij moet zo snel mogelijk beter worden. Zou het daarom zijn dat hij naar Jezus gaat? Dat hij weer snel ook iemand heeft? Dan zou het vanuit zijn eigen zijn. Maar daar spreekt de schrift niet over. Hij laat zien hoe betrokken hij is op degene die dicht bij hem staat. Een knecht. Een slaaf. Een werknemer. Ik weet niet welke functie u hebt. En hoe u in het leven staat. Als je alleen gaat voor je bedrijf. Dan kan dat wel eens ten koste gaan van al die werknemers. Die maar werken, werken, werken moeten. Maar die misschien ook soms hun problemen kennen. Denk daar eens over na. Hoe gaat u om met je personeel? Hoe is dat geweest in het leven? Hoe gaan we met elkaar om? Een christen weet van de ernst van het evangelie. Dat ook zij dat geloof in hem nodig hebben. De hoofdman van Capernaum. Hij gaat naar hem toe, staat er. En hij smeekt hem. Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. We weten niet precies wat voor een ziekte het is geweest. Of hij een polioaanval heeft gehad of wat dan ook. Maar hij weet dat de situatie van zijn knecht ernstig is. En het schiet hem te binnen. En waarom? Nou, dat heeft misschien iets te maken met de geest van God die werkt. Maar hij gaat naar Jezus toe en legt die nood aan hem voor. Net zoals de melaatse. Maar dan niet voor hemzelf, maar voor die ander. U kunt er wat aan doen. En Jezus, die is rijk en ruim en zegt, ik zal komen en ik zal hem genezen. Ik kom naar je toe. Ik ga met je mee. Dan zie je ook iets van die hoofdman, hè? Die niet zegt, nou dat is bijzonder, ik ben een hoofdman. Ik ben ook belangrijk, ook kan wel begrijpen dat hij bij mij binnenkomt in huis. Nee, hij kent zijn plaats, ook te midden van het volk Israël. En hij beseft eigenlijk, ik hoor niet bij dat volk van Israël die de openbaring van God heeft. Dat zal allemaal misschien niet zo in zijn gedachten opgekomen zijn, maar hij weet, ik hoor er niet bij en ik ben het niet waard dat hij onder mijn dak zou komen. Het laat ook iets zien van zijn levenshouding. Dat hij niet zo hoog bij zichzelf staat. Maar het laat wel zien dat hij Jezus hoog heeft staan. Dat hij al zoveel in Jezus heeft gezien dat hij denkt, deze is bijzonder. En hoe het precies zit, zal hij allemaal niet geweten hebben. Maar hij weet wel, die man is van God gezonden. En die kan helpen. En dan komt het naar voren. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zoudt inkomen. Jezus, u moet begrijpen. Ik hoef maar te zeggen tegen de ene, ga en hij gaat. Want ik heb een specifieke functie. Een macht ook over iemand. Om een bevel te geven. Hij gaat. En als ik zeg kom, dan komt hij. En u? U bent veel hoger dan mij. U bent veel machtiger dan mij. U hoeft maar een woord te spreken. En mijn knecht zal genezen worden. Moet u indenken. Een woord. U bent niet aan een plaats gebonden. Maar uw woord is met macht. Van uw woord gaat kracht uit. Dat woord doet wat. Gelooft u ook in de macht van het woord van Jezus? Ook als u in de kerk zit? Gaan we soms niet met veel te weinig verwachting naar de kerk? Oh, we gaan luisteren naar een preek wat de dominee zegt. Beseffen we nog iets met elkaar van de heiligheid van een eredienst? Waarin het woord open ligt. Waar niet een of andere dominee preekt, maar het woord spreekt. En dan mag dat door de mond van de dominee zijn. De ene zus en de andere zo. Hoe het ook mogen zijn. Maar dat het woord kracht heeft. En hebt u het nooit ervaren? Hier in de kerk. Dat u zegt, nu begrijp ik het. Nu gaan mijn ogen open. Nu besef ik. Dat Jezus het allerbelangrijkste, het voornaamste is. Dat ik hem moet kennen. Dat je langzamerhand meegenomen werd. Door het woord dat je in wilde drinken. Het woord dat je nodig hebt in je verdriet. Het woord dat je nodig hebt als je geen weg meer ziet. Geen uitweg meer ziet. Dat je mag horen dat Jezus tegen je zegt, maar ik ben je heil. Ik verlos je. Ik heb je behoud op het oog. Beseft u dat? Dat er vanaf de kansel niet klinkt van, ja pas op dit en zus en zo. Maar dat Jezus tot u spreekt. Dat God tot u spreekt. Ik zoek je behoud. Waarvoor kom je nou in de kerk? Toch niet alleen voor je religieus gevoel. Je komt in de kerk Opdat je hoort van zaligheid, van verlossing en behoud. Dat als je sterft, je weet, Hij is mijn toekomst. Hem wil ik dienen en Hem alleen. En daarom, gemeente, het geloof, dat heeft een inhoud. En die inhoud is ten diepste Jezus Christus. Hij alleen. En dat komt in deze geschiedenis natuurlijk prachtig naar voren. Christus, Christus alleen. En nu gaat het mij vanavond natuurlijk ook over het geloof. En dan komen daar verschillende dingen eigenlijk naar voren. Want wat zegt Jezus dan? Dan zegt Jezus, toen hij dit hoorde, verwonderde hij zich. Het staat niet vaak in de Bijbel, maar hier zien we dat Jezus verwonderd is. En hij zegt tegen hem, voorwaar, ik zeg u. En dat zegt hij dan tegen al die mensen die dit zien. Die hoofdman van Capernaum gaat naar Jezus. En hij vraagt iets over zijn knecht. En wat deze hoofdman zegt, kom maar, spreek maar een woord. U hoeft niet onder mijn dak te komen. En dan is Jezus verwonderd, verwonderd. Over het feit dat hij zegt, ik heb zelfs in Israël niet zo'n groot geloof gevonden. Zelfs in Israël. Want die weten van het evangelie. Die weten van de profeten. Die weten van Gods openbaring. Die weten dat er één gezonde zal worden. Maar zelfs in Israël, zo'n groot geloof niet gevonden. Het geloof dat oprecht is, dat eerlijk is. En dat vind ik zo aangrijpend, gemeente. Stel je nou eens voor dat er nou iemand binnen zou komen, uit de wijk. En je zou zeggen, thuis ligt nou weer iemand mij zo ziek. Kan er niet een woord gesproken worden dat mijn kind genezen zal worden, bij wijze van spreken. En die komt nooit in de kerk. Nou kan iemand zeggen, ja, deze man gaat misschien nog wel eens naar de synagoge. Het zal allemaal waar zijn. Maar iemand die er niet bij hoort. En dat Jezus dan zegt, ja, ik heb zelfs in die hele Immanuelkerk zo'n groot geloof niet gevonden. Hoe zou je daarop reageren? Ik heb in de hele Immanuelkerk zo'n groot geloof niet gevonden dan deze man. Die niet allemaal precies weet hoe het zit. Die misschien ook een heleboel vragen zou kunnen hebben. Maar hij gaat alleen maar naar Jezus. Met zijn nood. En met zijn verdriet. Groot geloof. En wat is nou een oprecht geloof dan? Ja, een paar dingen schieten eruit bij deze hoofdman van Capernaum. Het eerste is wat eigenlijk ook in de catechismus zo mooi wordt gezegd. Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen. Hij weet het. Hij is ervan overtuigd. Hij weet het zeker. Jezus kan het. En het tweede, wat ook in alles wat hij uitspreekt naar voren komt. Een vast vertrouwen. U hoeft maar een woord te spreken. En het is er. Te gebieden en het staat er. Hij is ervan overtuigd dat Jezus het kan doen. En hij vertrouwt er ook op dat Jezus het doet. En zo ziet u in deze geschiedenis het schitterende naar voren komen. wat wij dan in een hele definitie formuleren in de catechismus. Maar hij houdt voor waar dat Jezus de enige is. En is Jezus dus ook verwonderd over zijn grote geloof dat er is. Zoals ik dat ook zei. Hij die een vergelijking maakt met zijn eigen volk. Maar let op, gemeente. Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Jezus ziet het perspectief. Deze hoofdman van Capernaum is een van de eerste die ook tot dat koninkrijk gevoegd wordt, bij Israël gevoegd wordt. Maar ze zullen komen uit alle landstreken van de wereld. Het zendingsperspectief, dat klinkt hierin door. Maar het tweede waardoor ik eigenlijk werd gegrepen is dit. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis. En daar zal zijn gejammer en tandengeknars. En dat bracht me wel op wat verschillende gedachten, buitengesloten. Dat zegt niet een dominee of zo. Dat zegt Jezus. Het zijn de eigen woorden van Jezus. Die spreekt ook over het buitengesloten worden, buitengeworpen worden. Mensen die ontmaskerd worden in de eeuwigheid. Omdat je geen geloof, geen oprecht geloof hebt gekend in de Heer Jezus Christus. Die realiteit. Gemeente, we spreken er niet altijd over, misschien. En misschien doen we het ook wel eens iets te weinig. Want je kunt je er wel eens een beetje ongerust over maken. Als we het dan hebben over het grote geloof van deze hoofdman. En als we dan nadenken over een oprecht geloof. Dan is daar natuurlijk ook de vraag. En hoe is mijn geloof? Stelt u zichzelf wel eens de vraag. Hoe laten we de woorden van Jezus op ons aankomen? En dan kun je je ook als dienaar van het woord wel eens een beetje ongerust worden. Begrijpt u dat? Als je ziet hoeveel mensen leven voor zichzelf. Voor hun bedrijf. Leven voor de wereld. Dat ze de wereld lief hebben. En dan zijn er misschien ook wel mensen die het op een akkoordje gooien met de wereld. En met Jezus. Ik stel het vanavond gewoon maar even heel scherp. Maar dan willen we van twee wannetjes eten. En dan is het net zoals de profeet Elia ook wel eens zegt. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Het is of het een of het ander. En daarmee zeg ik niet dat als je eenmaal Christus kent, dat het allemaal goed is. Nee, dan zit je in die volle strijd. Want juist als je Christus kent, juist dan wil je hem leren volgen met alle consequenties van dien. En dat is moeilijk genoeg. Wat zeg ik? Dat is heel zwaar. Want dan ga je ontdekken om echt radicaal Jezus te volgen en Jezus te dienen. Dan loop je tegen je eigen hart aan. Ja, wat moet ik dan opgeven? Waar heb u last van? En je zegt, dat kan eigenlijk niet. Worden we als christenen niet met elkaar wat lauw? Onverschillig? Als je dat dan allemaal ook soms om je heen hoort, hè, van, ja, maar zo strak moet je dat toch niet zien? En de geest van de tijd, die zuigen de mensen soms ook mee in die gedachtegangen rondom inderdaad een abortus, een euthanasie en alles wat daar ook gesproken wordt over de LHBTQ-gemeenschap. En denk over de Q na. Het gaat niet alleen, en laat ik eerlijk zijn, ik weet dat best dat als het Als iemand met lesbische of homo gevoelens ook worstelen, dan is dat een grote strijd voor iemand. En dan is dat een diepe worsteling. Zeker ook als je dan toch de weg van Christus wil gaan en naar het woord wil gaan. Dan gaat het om een kruis dragen soms in je leven. En dat kruis kan loodzwaar zijn. Maar achter deze hele discussie gaat het niet alleen om de individuele homofiele man met zijn gevoelens of lesbische vrouw met zijn gevoelens. Maar gaat het ook om het loslaten van de norm die in de schrift ook staat, zodat er ruimte komt voor allerlei andere relaties. En dan is dit het eerste, maar wat volgt is dat één man, ja, je zal het maar hebben, dat je gevoelens hebt voor meerdere vrouwen. En als je die gevoelens hebt, dat sentiment hebt, ja, daar kun je toch niks aan doen. Dan moet daar toch ruimte voor zijn, voor acceptatie. Dan moet polyamorie, zoals we dat dan noemen, toch ook kunnen. En dan ga je de grenzen steeds verder verleggen. En komen we in een maatschappij te leven waarin alles kan. En waarin alles getolereerd wordt als jij je maar goed voelt. Maar dan zijn we wel ver van de schriften vandaan. Want het is juist de Heere die juist ook daarin de grenzen heeft gesteld en gezet. Maar waar wij wel die barmhartigheid van Christus er is en bewogenheid. Niet zo lang geleden. Ik had het verwacht van de EO. Maar niet van Pau net. Normaal kijk ik daar nooit naar. Want ik weet bijvoorbeeld al vaak dat er in gevloekt wordt of gespot wordt of gehoond. Maar het thema luidde hoe homoseksuele christenen hun leven leiden. En hoe ze daarmee omgingen. Daar hebben we toch even gekeken. En ik moet zeggen, op een zuivere manier werd er inderdaad geïnterviewd. En je kreeg de tranen van in je ogen. Hoe mensen die soms dergelijke gevoelens hadden of er niet voor kozen om in een huwelijk te gaan. Of dat men juist wel koos om in een huwelijk te gaan. Maar altijd dat ze zicht wilden houden zoals Jezus hen ten voorhield. Zoals de Bijbel het ten voorhield. En ging dat zonder strijd? Oh nee. Daar zeiden ze het heel eerlijk. En dan voel je ook wat een worsteling het kan betekenen als je ergens mee topt. Dat kan ook met een andere verslaving zijn. Want natuurlijk is een homo niet erger dan een hetero die ook met allerlei andere zaken op stap gaat of doet. Laten we eerlijk zijn. Dan weten we dat we allemaal onze zonden hebben, maar strijden wij tegen die zonden? Strijden wij tegen het woord? Omdat je Christus wilt volgen en hem wilt dienen. En dan is dat niet alleen op dit terrein, wat breed in de maatschappij leeft, maar zijn er ook andere zaken die in je eigen leven soms ook zijn, waar je met de Heere Jezus van stap tot stap moet gaan. Heere, wat moet ik doen? Dat ik in uw spoor ga en niet mezelf bedoel. Wat is ons kruis in ons leven, waarin we uiteindelijk ook mogen groeien? In het leven en in het volgen van Jezus. Dat kwam natuurlijk aan het eind. Als Jezus dan zegt, van laat de doden hun doden begraven. Oh, wat klinkt dat hard. Nee, maar het gaat er uiteindelijk om bij Jezus. Dat je hem met alle consequenties dient en volgt. En als je dat eerlijk ter harte neemt. Dan leer je wat christen zijn ten diepste betekent. En dat staat soms ver weg van een oppervlakkige levenshouding. Nou ja, we gaan wel eens even naar de kerk en we doen nog wel even dit en we gaan wel even dat doen enzovoort. Nee, dat leven met Jezus, dat volharden, de verborgen omgang met Jezus, dat leert ook dat je zegt, Jezus, u moet mij heiligen, u moet mij reinigen. En dan kan ik niet met bepaalde goedkope dingen en opmerkingen zomaar even wegkomen. En hoe is de lauwheid soms ook onder de christenen? Zouden we niet veel krachtiger kunnen zijn als iets meer van die radicaliteit naar voren komt door eerbiedig naar Jezus te luisteren en hem te volgen, met het woord bezig te zijn? Ja, als je af en toe eens de Bijbel leest, ja, dan moet je je wel eens een keer afvragen, hoe oprecht is je geloof nog? Het is goed natuurlijk als je in de Bijbel leest. Maar heb je die Bijbel nodig om ook verdiept te worden? Heb je dat gebed nodig? Ervaar je die relatie met Jezus? Daar komt het op aan. Dat is de zaak. Wat is een oprecht geloof? En natuurlijk, we zijn niet ineens van die volle verzekerde christenen die al helemaal volmaakt zijn. Dat zal het hier niet worden. Maar ik wil wel luisteren naar de stem van de Heilige Geest, die door het evangelie in mijn hart werkt. En dan is er ook een kenmerk dat niet alleen anderen, want ja, dat is soms makkelijk om te geloven voor anderen, maar als je zelf op je sterfbed komt te liggen, maar dat je dan ook kunt zeggen, maar ik weet wat mijn toekomst is en wat mijn hoop is. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde. En dan komen al die weldaden naar voren. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, gelukzaligheid, door God geschonken wordt. Uit louter genade en natuurlijk alleen om de verdiensten van Christus. En dat doet de Heilige Geest. En dan is er natuurlijk ook, hoewel ik zojuist het radicale benoemde, wil ik ook tegelijkertijd u duidelijk maken dat de definitie van geloof is, zeker stellig weten, vast vertrouwen. Maar als het gaat om de geloofspraktijk, dan kunnen we onze flauwe dagen hebben en we kunnen onze afhankelijke dagen hebben. Dan weten we dat ook door de Geest aan ons gewerkt wordt om steeds helderder en duidelijker te zien wat mijn zonde is, wat mijn schuld is, maar dat ik ook scherp mag zien hoe diep die vergeving beleefd wordt, hoe rijk Gods genade is, dat ik zo die blijdschap en die vreugde van Christus mag ervaren, waarvan ik zeg, o Heere, wat bent u goed voor mij? Wat hebt u veel liefde voor mij? Wat ziet u toch naar me om? Met al mijn foute zonden. Of ik nu hetero ben of homo of hoe dan ook. Maar uw liefde heb ik nodig. Ik kan niet zonder uw hulp en bijstand. Ik kan niet zonder het bloed van Christus. En als je dat gaat zien, ga je de rijkdom van Christus zien. Met alles wat daarmee samenhangt. En daarom is de inhoud van het geloof, dat is Hij alleen. Jezus Christus. En daarom is de vraag misschien wat vreemd, het had ook kunnen zijn. Wat is het dat voor een christen nodig is te geloven? Ja, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat is wat in de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. En dan krijgen we de samenvatting van heel de schrift. Maar heel de schrift is wel samen te vatten in één naam. Jezus Christus. Mijn gerechtigheid. Niemand zal tot dit eeuwige leven kunnen komen dan alleen door het vaste en stellige overtuiging dat Jezus verlosser is, middelaar is, dat Hij gekruisigd is, dat Hij is opgestaan en altijd voor mij, voor mij, voor mij. En dat ik mag weten van eeuwig leven, dankzij hem en hem alleen. Dat is de inhoud van ons geloof. En elke preek, van welke kant je het ook benadert, zal daarop moeten uitlopen. En ten diepste gaat het natuurlijk ook hierom. Dat u en jij Jezus Christus leren volgen. Waar gaat de catechisaties weer beginnen? En dan komt naar jou toe de vraag. Kom je naar de catechisatie? Wil jij echt Jezus volgen? En leren van hem? Misschien ben je eraan toe. Naar de preek van vanavond. Zou je hem niet belijden? Je bent welkom. Ook al zul je veel vragen nog hebben. Maar het gaat om je behoud, hè? Het gaat om je eeuwige zaligheid. Dat moet je onder ogen zien. Ik weet nog niet wie er komt. Ik hoop jij die het nog niet gedaan heeft. Dat je beseft. Niet alleen van het belijdenis doen. Want oh ja, ik als dominee. Hoe vaak. En dat is niet alleen hier in Barendrecht. Maar net zo goed in Elburg als waar dan ook. Kun je wel eens teleurgesteld worden. Natuurlijk. Ze zijn in de aandacht. En ze zeggen ja. En ze geven getuigenis. En we kunnen er ook blij mee zijn. Maar dan zie je in welke wereld ze leven, dat er getrokken wordt. En dan hoor je zomaar een Andries Knevel zeggen, dat is toch ook raar dat ik in 1 week hoor, niet van jongeren, maar van mensen van middelbare leeftijd die afhaken. 3 keer in een week. Ze kwamen altijd in de kerk. En nu hebben ze besloten om niet meer te gaan. En daar eigenlijk nog een beetje ironisch over doen over degene die wel gaan. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan? Aan de prediking die te weinig de ernst heeft benadrukt? Dat we elkaar meegenomen hebben in de geest van de tijd? Alles moet kunnen en alles moet mogen? Dat we onvoldoende ook toegerust zijn in het dragen van een kruis in ons leven dat ons vormt. En dat ons smeet om ook een kind van God te zijn en ook te reizen naar die eeuwigheid die de wereld gering liet achter, maar weet van een eeuwige toekomst die wacht voor ieder die Jezus volgt en hem alleen. Gemeente, zo'n groot geloof. Misschien worden we wel verwonderd door mensen van buiten. Zij zeggen, hoe bestaat het? Die wel. Terwijl kerkgangers afhaken. En zeggen, nou, met ons komt het misschien wel goed. We zijn gedoopt. Kan ons nog niks gebeuren? Vergis u niet. Want Jezus zegt, je kunt buiten geworpen worden. Ook al heb je jaar en dag in de kerk gezeten. Maar dat was geen garantie. De enige garantie is Jezus Christus nogmaals. Ik kan niet genoeg tamboerijnen. Op hem alleen. En dat je dan beseft. U bent mijn heiland. Ik geloof. In geloof mag ik weten. Zeker weten. Het is waar. Al wat God heeft uitgemeten. In zijn woord geopenbaard. Daarom mag ik vast vertrouwen. Geest van God. U spelt het voor. Sterkt mij. Als ik ga verflauwen. Werkt het in mij. Door Gods woord. Amen. Wij zingen van Psalm 116, 1, 6 en 10. Gemeente, wij willen samen de Heere God bidden en ook dankzeggen. We doen ook voorbeden voor mevrouw A.M. Kooi Goudappel, lijsterbes Wede 91, die opgenomen was geweest in het Maastad ziekenhuis vanwege een licht hartinfarct. We willen haar opdragen in het gebed. Verder denken we ook aan hen die chronisch ziek zijn en aan hen die elders verblijven, maar ook aan hen die niet met namen worden genoemd en wachten ook op verder onderzoek. Verder denken we ook met dankbaarheid dat het echtpaar P.K. van der Linden en mevrouw A. van der Linden Wiekeraad van Hobokenhaven 35 mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. En dat geldt ook van D.G. Kruithof en mevrouw Bea Kruithof Barendrecht, Klaveren 16. Ook zij zijn 55 jaar getrouwd. Dat zijn toch hele lange tijden waarin je elkaar trouw hebt beloofd. Van harte gefeliciteerd ook wanneer u meeluistert via het internet. Verder denken we ook aan de familie van de Berg, van Corina en Alfons van de Berg. Ik zag jullie zitten, omdat ook je moeder, Corina, ook afgelopen maandag is overleden. De vrouw ook van dominee Steehouwer. En ik heb dominee Steehouwer ook wel eens hier gezien in deze kerk. En hij mag ook inderdaad dankbaar zijn voor de vele goede jaren die er waren met zijn vrouw. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook pijn en verdriet is, omdat zijn vrouw op een leeftijd van 88 jaar is overleden. En dominee Steehouwer is bijna 89 jaar. Ze was ernstig ziek, maar klaagde nooit en tot het einde heeft ze getuigd van wie God was. En dat is natuurlijk mooi, als je dat getuigenis mag horen. En zoals vader nu ook zegt, zij heeft haar wens verkregen. We zullen ook voor het gezin en voor jullie familie ook bidden. Zullen we samen bidden en danken. Heere, eeuwige God, het kwam ook deze avond best indringend naar ons toe en het is ook niet gering. Want u, Heere, meent het eerlijk met ons en er is ruimte en een grote rijkdom aan genade en barmhartigheid. En wanneer we zien het optreden van uw Zoon Jezus Christus, hoe hij ook tegen een melaatse kan zeggen, ik wil, word gereinigd. En dat hij ook de zoon van de hoofdman van Capernaum op afstand geneest. En dat hij het mocht zeggen, zo'n groot geloof heb ik niet gevonden. En dan kunnen we soms ook hier nadenken, ook over ons eigen geloof, hoe is dat? We kunnen het misschien allemaal wel weten, ook over de Heer Jezus Christus, maar om echt de consequenties te dragen, om ook hen te volgen, Heren, dan hebben we soms een hele weg te gaan, een hele levensweg te gaan. Om meer en meer op dat punt te komen en te erkennen, Heere Jezus, doe maar wat u met mij wil. Maar het is goed. En geef dat ik altijd in uw handen val en dat ik eeuwig bij u mag zijn. Bewaar mij, en dat bidden we ook voor elkaar, Heren, voor een onverzoend sterven. We willen alle hypocrisie, alle veinzerij, alle onoprechtheid ook maar afbreken in ons leven, in onze harten, opdat wij steeds dichter aan hem verbonden raken. Werk krachtig door met uw Heilige Geest, opdat het geloof in ons leven gaat schitteren, gaat glanzen. En dan niet om ons, maar ten diepste om de eer van u, Heere God. Want u bent het waard om gediend te worden. U bent zo'n groot en goede God, dat u ons de kroon op de schepping niet zomaar laat vallen, maar dat u uw Zoon hebt gegeven, opdat wij voor eeuwig behouden zullen zijn. En Heere, zo bidden we ook voor de zieken in onze gemeente. We denken aan mevrouw Kooi. Een wonder, Heere, dat u ze nog gespaard en bewaard hebt, dat men er op tijd bij kon zijn, zodat er toch ook een licht hartinfarct bleef. Maar wilt u verder herstel geven? Zo bidden we ook voor de andere zieken in de gemeente. Mensen die het moeilijk hebben. die een lange weg hebben te gaan. We denken ook aan allen die in de verpleeghuizen of in de zorginstellingen verblijven. Wees ze nabij en goed. Wees ook met Marlies Monster, ook als ze gaat verhuizen naar Gouda. Wilt u haar, heren, nabij zijn, haar ondersteunen en sterken, ook in de moeilijke weg die zij gaat. We komen u dankzeggen, heren, met het echtpaar van de Linde, 55 jaar getrouwd, samen ontzettend veel meegemaakt, eertijds in Zwijndrecht en nu ook hier in Barendrecht. Maar u weet wat ze ook nodig hebben in de avond van hun leven. Schenk hen alles wat nodig is, heren. Bidden we ook voor het echtpaar Kruithof, wilt u ook, heren, met hen zijn. U weet wat ze nodig hebben ook in de avond van hun leven. Geef dat ze ook, heren, een goed toevoorzicht hebben en een uitzicht op uw eeuwige toekomst en op de eeuwige bruiloft. Wil daarin ook krachtig werken. Wij bidden u, heren, wilt u zijn ook met de familie van de Berg. Het is altijd aangrijpend, ook als je je moeder moet missen. En als je ziet dat je vader achterblijft. En als je ook aan het graf staat. Wij bidden van u, heren, wilt u ze ook troost geven en kracht geven. En ook wanneer je je moeder moet missen, waarin banden zijn van liefde, waarin talloze herinneringen opkomen, ook aan oma. O heren, wil nabij zijn en zegenen en vertroosten Corina en Alfons. Maar we denken ook aan de kinderen, Annette en Benjamin en Tim en Marie-José, die hun oma moeten missen, geconfronteerd zijn, ook met het feit van, oma is er niet meer, er is een sterven, en hoe dan? En dat ze zien hoe opa daarin staat. En heren, dan bidden we ook persoonlijk voor henzelf. Geef dat ze geraakt worden, ook in hun jonge leven, om de juiste keuzes te maken. En ook in uw spoor ook te gaan, van u te verwachten. En dat geldt ons allen, als we eraan herinnerd worden. Wil zijn ook, heren, daar waar rampen zich voltrekken. Wil zijn met de start van de catechese. Geef een goede avond, ook als Bannek iets mag vertellen van Gods genade in zijn leven, onvoorstelbaar. Dat er ook mensen, heren, van buiten binnenkomen, dat we ons mogen verwonderen. Over dat u doorgaat met uw werk. Zo leggen we alles in uw handen. En heb dank voor de diensten van vandaag die u gaf. En geef ons ook weer uw kracht en sterkte in de komende week. En alles wat gedaan wordt. Heere, hoor ons. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 31 en daarvan het 17e vers. 31 vers 17. In vrede naar uw huis. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. zij en blijft met u allen. Amen.